Ja, doe dat. Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om vanmorgen weer in uw midden te zijn. En ik wil met u lezen uit het boek Samuel. En wel het tweede boek Samuel. Samuel 9. Daar lezen wij het volgende. David zeide: is er soms nog iemand over van het huis van Saul? Dan zal ik hem trouw bewijzen ter wille van Jonathan. Nu behoorde tot het huis van Saul een knecht die Siba heette. Men riep hem bij David en de koning vroeg hem: zijt gij Siba? Hij antwoordde: uw dienaar. Daarop zeide de koning: is er soms nog iemand over van het huis van Saul? Dan wil ik hem de goedgunstigheid Gods bewijzen. Toen sprak Siba tot de koning: er is nog een zoon van Jonathan die verlamd is aan beide voeten. De koning vroeg: waar is hij? En Siba antwoordde de koning: zie, hij is in het huis van Makir, de zoon van Ammiel, te Lodebar. Daarop liet koning David hem halen uit het huis van Makir, de zoon van Ammiel, uit Lodebar. En Mephibozet, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, kwam bij David, wierp zich op zijn aangezicht en boog zich neer. David zeide: Mephibozet. En hij antwoordde: hier is uw dienaar. Daarop sprak David tot hem: vrees niet, want ik zal u voorzeker trouw bewijzen ter wille van uw vader Jonathan. Ik zal u alle landerijen van uw vader Saul teruggeven. En gij zult geregeld aan mijn tafel eten. Toen boog hij zich neer en zeide: wat is uw knecht dat gij u bekommert om een dode hond als ik ben? Daarna riep de koning Siba, de knecht van Saul, en zeide tot hem: al wat aan Saul en aan diens gehele huis toebehoorde, geef ik aan de zoon van uw heer. Gij moet voor hem het land bewerken, gij, uw zonen en uw knechten, en de oogst binnenhalen, opdat de zoon van uw heer te eten hebben. Mephibozet, de zoon van uw heer, zal geregeld aan mijn tafel eten. Siba nu had 15 zonen en 20 knechten. Siba zeide tot de koning: geheel zoals mijn heer de koning zijn knecht gebiedt, zal uw knecht doen. Dus at Mephibozet aan de tafel van David als een der zonen van de koning. En Mephibozet had een jonge zoon die Micha heette. Allen die in het huis van Siba woonden waren knechten van Mephibozet. Mephibozet woonde te Jeruzalem, want hij at geregeld aan de tafel des konings. Hij nu was verlamd aan beide voeten. Tot zover deze geschiedenis. En het is altijd de moeite waard om in zo'n geschiedenis te duiken. En niet alleen als een geschiedenis te lezen die ooit heeft plaatsgevonden in de tijd, maar om ook de diepere betekenis daaruit naar boven te halen. Paulus die zegt in de Romeinenbrief dat al wat tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven. Dus ook in deze geschiedenis is een boodschap voor u en voor mij. In het leven van David, broeders en zusters, vinden wij allerlei profetische, maar ook praktische lessen. Ik ga ervan uit dat u een beetje die geschiedenis van David kent. David die als herdersjongen bij de schapen wordt weggehaald, door Samuel tot koning wordt gezalfd en koning wordt over Israël. David die door mensen veracht was. Want dat was zo in die dagen. Een schaapherder was eigenlijk niet in tel. Men keek daar een beetje op neer. Wat mooi in de Bijbel is dat het bij de Heere God net andersom is. Bij de Heere God is het zo dat hij het verachte, het onedele, dat verkiest de Heere. En nadat David dan tot koning gezalfd is, ja, dan wordt het niet gemakkelijker voor hem. Nogmaals, ik ga ervan uit dat u die beide boeken Samuel, althans de geschiedenis van David, een beetje kent, voor de geest kunt halen. Maar dan zie je dat hij, nadat hij koning wordt, wordt het hem regelmatig moeilijk gemaakt. Ja, in het begin haalt hij nog de overwinning over Saul, die hij verslaat. Later zien wij dat hij moet vluchten en begeeft zich menigmaal in spelonken en holen op de vlucht voor Saul. Sommige mensen kozen de zijde van David en gingen met hem mee en moesten ook met hem smaadheid lijden. Anderen vielen David af en kozen de zijde van Saul. De tegenstander van David, want dat was hij. En je ziet in dat leven van David dan ook een geweldig type, een prachtige heenwijzing naar de persoon van de Heer Jezus Christus. De grote David. De zonen Davids. De Bijbel leert ons dat David was een man naar Gods hart. De naam David betekent geliefde. En van de zonen Davids wordt in het evangelie gezegd: deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Uit het boek Samuel leren wij dat David door een deel van het volk was verworpen. Nou ja, van de Heer Jezus zien we datzelfde. Ook hij was door een deel van het volk verworpen. En eigenlijk is dat nog zo tot op de huidige dag. In het begin, toen riep men op de Palmzondag: Hosanna, Hosanna, de koning komt. Maar u kent de geschiedenis en even later is het weg met hem. Kruisigt hem, wij willen niet dat deze koning over ons zij. Verworpen en overgeleverd aan Joden en heidenen die hem niet wilden. En eigenlijk is het nog altijd zo, ook vandaag in deze wereld. Men ziet Jezus van Nazareth niet zitten. David, zei ik al, hij moest zich verborgen houden in spelonken en holen. Eigenlijk was er geen plaats voor hem in de toenmalige wereld. En onze Heer Jezus Christus, ook hij is verworpen. ook voor hem was er geen plaats in deze wereld. Hij had zelfs geen steen om zijn hoofd op te kunnen leggen. Het is, net als bij David, een kleine minderheid die hem wil volgen. Die met hem meegaat. Een kleine minderheid in die tijd die David erkende als de koning. Als hun leider, als hun heer. En dat is vandaag ook zo. Het is slechts een kleine minderheid die de Heere Jezus wil volgen. Die de Heere Jezus erkent als hun Heer, hun Heiland. Je zou kunnen zeggen, het is in een bepaald opzicht een beeld van de gemeente die met Christus buiten de legerplaats is. Niet erkend door deze wereld. En als het gaat om onze toekomst, dan hebben wij die toekomst alleen in verband met de toekomst van de Heere zelf. En inderdaad leert de Bijbel ook dat wij met hem openbaar zullen worden in heerlijkheid. En uiteindelijk ook met hem zullen tronen. Dat is het geweldige vooruitzicht van Gods kinderen. Dat is onze hoop. En dat is ook onze verwachting. Het is wat Johannes ook zegt. Nu zijn wij kinderen van God, maar het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. In de toekomst wordt dat zichtbaar. Nou, zo spreekt dat eerste boek van Samuel over de vernedering van David. Het tweede boek van Samuel, dat spreekt over de verhoging van David. Waarin hij tot koning gezalfd wordt en later ook wordt erkend. En David, die werd pas verhoogd nadat Saul van het toneel was verwijderd. En door de Filistijnen werd omgebracht. Dat was het einde van Saul. Je zou kunnen zeggen dat Saul is in deze geschiedenis een beeld, een type, een schaduw van de tegenstander. Van de boze, van de Satan, de vorst der duisternis. In het begin was het zo dat David was al tot koning gezalfd, alleen hij kon nog niet de macht uitoefenen, omdat Saul er nog was. Nou, zo is het ook met de persoon van de Heer Jezus. Hè? Hij was al tot koning gezalfd, alleen hij is vandaag nog verborgen en in die zin oefent hij ook nog niet de daadwerkelijke macht uit in deze wereld. De apostel Paulus die zegt in de Korinthebrief dat de Satan is nog altijd de god van deze eeuw. En in bepaald opzicht en tot zekere hoogte is het de Satan die de dienst uitmaakt in deze wereld. En we zien dat om ons heen, want ja, de puinhoop wordt alsmaar groter en groter. Je kunt niet zeggen dat God vandaag regeert. Nee, dat is toekomst. Dat is profetie. Kijk, God staat er boven. Hè? Maar uiteindelijk, en dat is wat de Bijbel dan ook leert in de Korinthebrief, is de Satan de God van deze eeuw. Nou, zo'n tijd had David ook. Hij was al tot koning gezalfd, alleen hij kon nog niet de macht uitoefenen, omdat Saul de tegenstander er in beginsel nog was. En vandaag ook is het zo dat de Satan die weet dat zijn tijd kort is. En want in beginsel heeft de Heer Jezus de Satan de kop vermorzeld. Gelijk ook David in die tijd het hoofd van Goliath sloeg en doodde met zijn eigen zwaard. Nou, zo heeft de Heer Jezus door de dood teniet te doen de Satan overwonnen. Hij is in wezen een verslagen vijand. Alleen, hij wil nog steeds zijn nederlaag niet erkennen. Maar zodra de Heer Jezus terugkomt, dan weten wij dat hij dat gewaar zal worden en zijn macht inderdaad ook teniet gedaan wordt. In het tweede boek van Samuel lezen wij, zei ik al, dat David tot de troon verheven wordt. van herderstaf tot koningskroon. Een geweldige tegenstelling van een verworpene die in holen en spelonken leefde, die geen steen had om zijn hoofd op te leggen, zit nu op de troon en is gekroond. En dan is het ook David die de 12 stammen tot de overwinning leidde. En de eerste daad die hij verricht was dat hij Sion veroverde. En hij bouwde daar zijn paleis. Hij zette daar een tent waar de ark in zou komen. En de ark, weet u, is natuurlijk een geweldig beeld van Christus zelf. Christus vertegenwoordigt onder zijn volk. En zoals eens door David de ark in Sion werd geplaatst, zo zal ook straks de Heere zelf staan op Sion, omringd door zijn getrouwen. Een geweldige heenwijzing naar de verhoging van de Heer Jezus. En als dan David in die hoge positie komt, als hij dat bereikt heeft, dan is het eigenlijk ontroerend om ook te lezen in het boek Samuel, en ik schilder u een beetje die geschiedenis zo, dan is het ontroerend om te lezen dat hij ook het verlangen heeft om de tempel te bouwen. Alleen hij krijgt daar geen toestemming voor. Dat doet Salomo, die na hem komt. David, van hem weten wij dat er te veel bloed aan zijn handen kleefde en ook daarom het huis van God niet mocht bouwen. Maar dat zou voortgezet worden door zijn opvolger, door Salomo. Die zou dat gaan doen. Die zou het werk voortzetten, de vredeskoning. En dan maakt de Heere God een machtig verbond met David. Het is misschien wel leuk om dat even te lezen in Psalm 89. In Psalm 89, daar wordt namelijk gesproken over dat verbond. Er staat namelijk in Psalm 89 vers 29... Psalm 89, vers 29. Voor altoos zal ik jegens hem mijn goedertierenheid bewaren. En mijn verbond zal voor hem vast blijven. Zijn nakroost zal ik voor immer doen voortbestaan. En zijn troon als de dagen des hemels. Nou, en zo gaat dat nog een stukje verder. Een geweldige belofte van God dat de troon van David tot in eeuwigheid blijft. En dat wordt ook gezegd in 2 Samuel 7. 2 Samuel 7. Want dan staat daar in 2 Samuel 7 vers 15. 2 Samuel 7 vers 15. Maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken, zoals ik haar heb doen wijken van Saul, die ik voor uw aangezicht heb weggedaan. Uw huis en uw koningschap zullen voor immer bestendig zijn voor uw aangezicht. Uw troon zal vaststaan voor altijd. Een geweldige belofte van God met betrekking tot het huis van David. Die troon is er vandaag nog niet, dat weten wij. Maar op grond van deze beloften vanuit de Bijbel weten wij dat die troon van David weer hersteld zal worden. Toen ik daar zo over nadacht, moest ik ook denken wat er staat in het Lucas-evangelie. Dan zegt de engel tot Maria in Lucas 1... Hij zal de zoon van de Allerhoogste genaamd worden en God zal hem de troon van zijn vader David geven en hij zal koning zijn over het huis Israëls. Geweldige parallellen en geweldige beloften die God geeft in zijn woord. Nou, zo in het kort even een schildering van David, een aantal aspecten. Het eerste boek Samuel, wat ons bepaalt bij de vernedering van David. En het tweede boek van Samuel, wat ons bepaalt bij de verhoging van David. En dan komen wij hier bij de tweede regeringsdaad van David, namelijk dat hij zich ontfermt over een afstammeling van Saul, Mephibozet. En waarom staat zo'n geschiedenis nou in de Bijbel? Wel, wij weten dat David een verbond had gesloten met Jonathan. En David had beloofd dat wanneer hij aan de macht zou komen, dat hij aan het huis van Jonathan zou denken. En dan hoort David dat Jonathan gesneuveld is in de strijd. En dan vraagt David in 2 Samuel 9, vers 1, is er nog iemand over van het huis van Saul, dan zal ik hem trouw bewijzen ter wille van Jonathan. Het hele huis van Saul was inmiddels uitgeroeid. Maar David dacht, misschien is er nog iemand over van het huis van Saul. En dat blijkt dan zo te zijn, want wat staat er dan in vers 2? Nu behoorde tot het huis van Saul een knecht die Siba heette. Men riep hem bij David en de koning vroeg hem, zijt gij Siba? Hij antwoordde, uw dienaar. Daarop zeide de koning, is er soms nog iemand over van het huis van Saul, dan wil ik hem de goedgunstigheid Gods bewijzen. En dan blijkt er nog iemand te zijn. Mephibozet. Een man verlamd, kreupel aan beide voeten. Ja. Die blijkt er dan nog te zijn. En dan komt hij bij David, angstig, bang. Misschien wordt dat wel mijn dood. Hè? Dat blijkt ook in dat vierde vers. Hij zegt, waar is hij? En Siba antwoordde de koning, zie, hij is in het huis van Makir, de zoon van Amiel, te Lodebar. Daarop liet koning David hem halen uit het huis van Makir, de zoon van Amiel, uit Lodebar. En Mephibozet, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, kwam bij David, wierp zich neer op zijn aangezicht en boog zich neer. Ongetwijfeld kwam hij daar het angst en beven voor de koning. En in deze geschiedenis zit enerzijds een prachtige profetische boodschap met betrekking tot Israël. Daar ga ik in de kort iets van zeggen. En in de tweede plaats zit er ook een prachtige overdrachtelijke toepassing in voor u en voor mij. Mephibozet is namelijk in deze geschiedenis een type, een beeld van het overblijfsel van het huis van Israël. Israël, dat ook straks na de grote verdrukking, zal er een overblijfsel zijn. Romeinen 9 en 10 en 11 spreekt daarover dat er straks een rest behouden zal worden. Een overblijfsel. Daarom is er nog een geweldige hoop voor Israël als het gaat om hun toekomst. Wel, Mephibozet is in deze geschiedenis een type van het overblijfsel van het huis van Israël. Zij al, straks in de toekomst gaat er over Israël een grote verdrukking komen. De Bijbel spreekt over de benauwdheid van Jacob. Er komt nog een enorme golf van antisemitisme, van jodenhaat. En Israël zal nog door de oordelen heen gaan, leert de Bijbel. Maar God heeft voor een overblijfsel gezorgd. Een rest. En die rest zal hij straks in de toekomst genade betonen. Nou, daar is Mephibozet een beeld van. Mefiboset, die is kreupel aan beide voeten. Een type van Israël. Denkt u maar aan Jacob. Jacob die geslagen wordt op de heup. Mank wordt. En Jacob wordt later Israël. Jacob die dacht alles in eigen kracht te kunnen volbrengen. En zelf te moeten strijden. Totdat God ingrijpt in zijn leven. En als Jacob Israël wordt, dan gaat hij mank, kreupel, aan beide voeten door het leven. Ja. Dat wil zeggen, alle natuurlijke krachten waren verlamd. En weet u ook, als het gaat om Israël vandaag, dan denkt Israël ook vandaag zich nog altijd zelf te kunnen redden. Op eigen benen te kunnen staan. En de vijanden te lijf te gaan. Maar hier in deze geschiedenis is een man die alleen van genade afhankelijk is. Die niet op eigen benen kan staan. Maar afhankelijk is van genade. De genade van David. En zo gaat het ook met Israël. Israël is mank. Kreupel aan beide voeten. Net als Jacob. En Jacob werd Israël toen hij mank werd en God hem in de heup heeft gegrepen. Toen Jacob oud en machteloos was, moest leunen op een stok om zich overeind te houden, toen werd hij Israël. Maar zolang hij meende het zelf te moeten doen, met al zijn listen, werd hij opgejaagd door voor Esau. Mefiboset, hij was veracht, staat hier, aan wie God genade wilde betonen. Hij kwam uit het huis van Saul, wat David verachtte. En zo zal ook in de toekomst eens de band met dat verachte Israël, waar een breuk is ontstaan, zal hersteld worden. En dan zien wij in deze geschiedenis hoe Mefiboset later mag zitten aan de tafel van de koning. En gezegend wordt. Nou, dat is ook de toekomst van Israël. Israël zal straks inderdaad zitten aan de tafel van de koning en gezegend worden. Delen in de zegen van de grote David. Nou, dat is kort samengevat een beetje de profetische boodschap die in deze geschiedenis verborgen ligt, broeders en zusters. Maar er is nog een andere toepassing. En die wil ik u ook vanmorgen laten zien. En dan wil ik die toepassing laten zien die betrekking heeft op u en op mij. Want weet u, als ik nou deze geschiedenis lees van Mefiboset, die verlamd is, die kreupel is aan beide voeten, dan zie ik mijzelf. Dan zie ik mijzelf. Dan zie ik hier in Mefiboset de zondaar. Een type van de zondaar. Want zo was ik, zo was u misschien. En misschien zit hier vanmorgen nog wel iemand als een Mefiboset. Kreupel, verlamd door de zonde. Ja. En waarom was Mefiboset kreupel? Nou, dat lezen wij in 2 Samuel 4. Kijkt u maar eens als u wilt. 2 Samuel 4. Dan staat daar namelijk in het 4e vers. 2 Samuel 4, vers 4. Jonathan, de zoon van Saul, had een zoon die verlamd was aan zijn voeten. 5 jaar was hij oud toen de tijding over Saul en Jonathan uit Israël binnenkwam. Zijn voedster had hem toen opgenomen en was gevlucht, maar Door haar haastige vlucht was hij gevallen en kreupel geworden. Hij heette Mephibozet. Hij was kreupel aan beide voeten. Waardoor? Wel, door een val. Ja, door een val. En waardoor zijn u en ik kreupel geworden? Door een val. Namelijk door de val van Adam. Doordat Adam in zonde viel, zijn ook wij mensen vandaag kreupel, verlamd aan beide voeten. Dat is onze natuur. Mephibozet, hij was gevlucht voor David. En zo vluchtte ook eens Adam van God en vervreemde van de Heere. En in wezen ook wij allen die in Adam zijn. Ja. Zo vlucht de zondaar vandaag nog altijd voor God en kent niet Gods genade, Gods weldadigheid. We hebben gelezen dat Mephibozet, hij leefde in Lodebar. Lodebar. En Lodebar, die naam heeft een betekenis, dat betekent namelijk dode, dorre wereld. Je zou kunnen zeggen de woestijn van deze wereld. En inderdaad, in deze wereld ligt de dood. En wij leven als mens in deze wereld, op het terrein van de dood. Op deze wereld, in deze wereld, heerst de dood de vergankelijkheid. Lodebar, geen weide. En er is niets in deze wereld wat het menselijk hart volkomen voldoening en bevrediging kan schenken. De mens in deze wereld blijft altijd hongeren en dorsten. En je ziet het in deze wereld, een mens heeft nooit genoeg en wil altijd meer. Wel, zo komt Mephibozet bij David. Wat me ook opviel toen ik dit overdacht was, dat het ging van David uit. En niet van Mephibozet. David heeft Mephibozet gezocht. Ja. Ja. David zegt, is er nog iemand uit het huis van Saul aan wie ik genade kan bewijzen? En weet u, dat zegt de Heere God eigenlijk ook vanmorgen hier in deze dienst. Is hier misschien nog iemand in deze samenkomst aan wie ik genade kan bewijzen? Die tot mij wil komen. En de Heere, die nodigt je dan uit. Is er nog iemand die misschien nog die keuze wil maken voor de persoon van de Heer Jezus Christus? Ja. Die hem in zijn of haar hart wil vragen te komen. Want dat is wat God van ons vraagt. Dat wij een keuze maken voor de Heer Jezus. En hij roept ons. En hij nodigt ons uit. Ja. De grote David, de meerdere van David, staat gereed om te genade betonen aan elke afstammeling van Adam. Aan elk gevallen mens, kreupel aan beide voeten. Zijn lied zegt, ja, zijn liefde zocht mij teder. Ja. De Bijbel zegt, er is niemand die God zoekt, niet één. Nee, maar God zoekt ons mensen. Hij wil ons zijn genade betonen. En daarvoor staat die grote David gereed. En hij heeft mij gezocht. Hij is gekomen om mij te zoeken. Hij is gekomen om te zoeken dat wat verloren was. En om zalig te maken en te redden wat verloren was. En dat is ook wat David deed hier in deze geschiedenis. Het huis van Saul was verwoest. Maar hij dacht, misschien is er nog een enkeling. Is er nog iemand? Ja, inderdaad, er was nog iemand. Want Siba die wist, daar en daar, daar woont Mephibozet. Ja. Hij zegt, ik ken er nog één. En dan zegt David, Ziba, haal hem op. En Ziba brengt Mephibozet dan bij de koning. Ja. En Mephibozet die denkt, dat wordt mijn dood. Dat wordt mijn dood. Dat heb ik niet verdiend. Nee, zegt Ziba, David wil je trouw bewijzen. Hij wil je weldadigheid bewijzen om Jonathans wil. En wie weet hoeveel woorden Ziba niet nodig heeft gehad om Mephibozet te overtuigen om mee te gaan naar de koning. En ik dacht gisteravond bij het overdenken hiervan, hoeveel Ziba's heeft God niet in mijn leven gebruikt om mij te overtuigen, waardoor ik ging naar de persoon van de Heer Jezus Christus. Ja. Ja. Want zo werkt dat vaak, hè? Soms heb je heel wat woorden nodig om mensen te overtuigen dat er maar één naam onder de hemelen gegeven is waardoor wij behouden kunnen worden. Om een zondaar mee te krijgen aan de voeten van de Heer Jezus. Want ja, laat me eerlijk zijn, we komen vaak met allerlei verhalen, van allerlei argumenten. Ja, dat gaat zomaar niet. Je moet toch uitverkoren zijn of andere jamaars. Hè? Ja. En dat komt veelal omdat mensen een totaal verkeerd, vertekend beeld hebben van het evangelie en van de persoon van de Heer Jezus. Een verkeerd beeld van zijn doel, zijn lijden, zijn sterven in deze wereld. Maar gelukkig hier in deze geschiedenis zien wij dat Ziba Mephibozet meekrijgt naar de koning. Hij laat zich overbrengen vanuit Lodebar, die dode, dorre wereld. En hij laat zich brengen in het paleis van de koning. Ook wij, als je de Heer door genade hebt leren kennen, ook wij zijn uit deze dode, dorre wereld overgebracht, leert de Bijbel, in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. En ik ben God dankbaar voor de Ziba's in mijn leven. Ja, zo ging het ook met de discipelen in die dagen. Hè. Ze riepen, wij hebben de Messias gevonden. En zo bracht de een de ander bij de Heer Jezus. En als hij dan voor David staat, dan zegt dat achtste vers van 2 Samuel 9. Dan staat daar, toen boog hij zich neer en zeide, wat is uw knecht dat gij u bekommert om een dode hond als ik ben. Ja. Wat is uw knecht dat gij u bekommert om mij als een dode hond die ik ben. Hij staat voor de koning en bij het zien van zoveel genade, bij het zien van zoveel weldadigheid, voelt hij zich niet meer dan een dode hond. Ja. En ik denk ook vaak, wie ben ik? Wie ben ik? Dat is ook voor mij nog vaak een raadsel dat God naar mij omzag. Ik denk vaak, ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Ja, maar ik weet in wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat hij bij macht is datgene wat hij mij heeft toevertrouwd en beloofd dat hij dat zal waarmaken tot op de dag van Christus Jezus onze Heer. Ja, ook ik was kreupel aan beide voeten. Ik kon ook niet staan voor de Heere. Ik was een gevallen mens, vervreemd van God. Geen toekomst, geen perspectief. En dan lezen wij hoe die zegen tot Mephibozet komt. In die eerste plaats wordt die dode hond als het ware weer levensgeest ingeblazen door de positie die hij verkrijgt. Zijn angst wordt weggenomen en hij krijgt vrede in zijn hart. En dan staat daar zo geweldig dat hij een erfenis ontvangt. Ja. Hij mag zitten aan de tafel van de koning, maar dat niet alleen. Hij ontvangt ook nog heel veel zegen. Hij ontvangt landerijen, enzovoort, enzovoort. Een erfgenaam van de koning. En wat zei hij? Wij zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Ja. Een Mephibosheth, verlamd, kreupel aan beide voeten. Maar zijn roepstem kwam tot u en tot mij. Hij trok ons uit Lodebar, uit deze dode, dorre wereld. En hij plaatste ons in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. En ook wij mogen in overdrachtelijke zin zitten aan de tafel van de koning. Genieten van de hemelse zegeningen. Net als Mephibosheth ook hier. Hij werd genodigd aan zijn tafel, broeders en zusters. Ja. Wat een eer werd deze man bewezen. En dat hij, nou ja, brood kreeg, dat was nog daaraan toe. Maar dat hij mocht zitten aan de tafel van de koning, nou ja, dat was toch wel het hoogste wat je kon krijgen. En dat niet alleen, maar er staat ook nog eens een keer dat hij, in vers 11 staat dat, hij werd beschouwd als een van 's konings zonen. Ja. Een van 's konings zonen. Dan denk ik, ja, door genade ben ik een kind van God. Wat een genade is ons bewezen. Geweldige geschiedenis met een prachtige profetische strekking, maar ook een overdrachtelijke betekenis voor u en voor mij. Weet u, je probeert zo'n geschiedenis een beetje te visualiseren. En dan zie je zo'n kreupele man, die zie je dan naar de koning gaan. En die mag dan zitten aan de tafel van de koning. Die mag eten aan de koningstafel. En ik kan me zo voorstellen dat mededisgenoten op hem hebben neergezien. Weet u, dat komt vandaag in de gemeente van Christus ook voor. Kritiek hebben op anderen. Moeite hebben om anderen te accepteren. Die deugt niet. Daar mankeert wat aan. Oh, je moest eens weten wat hij vroeger gedaan heeft. Zo zal het denk ik ook bij Mephibosheth zijn gegaan. Hij zit daar aan die tafel, kreupel verlamd aan beide voeten. En ik kan me zo voorstellen, want dat gebeurt vaak als je een beperking hebt of een handicap. Ja, dan probeer je toch een beetje te verbloemen. Een beetje weg te stoppen. Je wilt niet dat het zichtbaar wordt. Zo zal het ook hem vergaan zijn. Ik denk dat hij zijn voeten ver, ja, die had hij dan misschien niet of die waren verlamd, maar dat hij die ver onder de tafel heeft gestopt. En daar zit hij dan met al die helden als een zoon van de koning. Ja. En dan staat daar in vers 13, Mephibosheth woonde te Jeruzalem, want hij at geregeld aan de tafel des konings. Hij nu was verlamd aan beide voeten. Weet u, zijn positie was veranderd. Hij was verhoogd van Lodebar en hij zat nu aan de tafel van de koning. Maar hij bleef nog altijd kreupel, verlamd aan beide voeten. Nou, weet u, ik dacht gisteravond, dat is bij mij nou precies zo, hè. Mijn positie is veranderd. Maar van nature ben ik nog altijd een zondaar. Kreupel, verlamd aan beide voeten. Ja. En weet u, iemand die kreupel is, die verlamd is, die kan alleen niet gaan. Ik kan niet alleen. Nee, ik moet de Heiland met mij hebben, zegt een lied. Ik moet de Heiland met mij hebben, want ik kan alleen niet gaan. Maar met hem, meer dan overwinnaar, durf ik iedere storm weerstaan. En ik moet u ook bekennen dat daar, waar ik meen het zelf wel te kunnen doen, dan val ik. Dan blijkt dat ik toch weer kreupel ben. En de Heer moet mij daar ook telkens op wijzen dat ik kreupel ben. Verlamd en vanuit mezelf niks kan. Dat ik vanuit mezelf krachteloos ben. En ik mag weten dat zijn kracht in mijn zwakheid wordt volbracht. Ja. Mephibozet, hij was kreupel aan beide voeten. En dat ben ik ook. En ik schaam me daar niet voor, want u bent het ook. Kreupel aan beide voeten. U kent het ook niet alleen, net zo min als ik. David zocht hem. Het was de liefde van David die uitging naar Mephibozet, broeders en zusters. En het is de liefde van God die uitging naar u en naar mij. Zijn liefde zocht ons teder. Hij riep ons dag aan nacht. Hij vond en trok ons weder uit duivels zonder macht. En ik weet, en wij weten als het goed is allemaal, ik moet de heiland met mij hebben. Want ik kan niet alleen door dit leven. En in dat geloof mogen wij ook vandaag weer verder gaan. Tot zover. En ik ben blij dat mijn stem het heeft volgehouden. Want ik dacht vanmorgen, nou, dat gaat niet goed. Maar gelukkig. We gaan dat lied zingen met elkaar als u het goed vindt. Moet de heiland met mij hebben. Kan dat voor de muziek of maak ik het jullie nou heel lastig? Nou, lukt wel, hè? Ja?